Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Luisteren nu naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 25 het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25 het vijfde vers. En daarna willen we luisteren naar de schriftlezing. Ook vanmorgen willen we luisteren naar het woord van God in Genesis 17. De schriftlezing is dus uit Genesis 17, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 25, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 17. Als nu Abram 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abram: Gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven, Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abram op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abram zeide tot God, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara uw huisvrouw zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen, en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken. En God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees hunner voorhuid, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaren, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud, als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Vanmorgen willen we in onze serie overdenkingen van het leven van Abraham voor de laatste keer stilstaan bij hoofdstuk 17. En het gedeelte wat nog overgebleven is, dat zijn de versen 15 tot en met 22. De tekstwoorden kunt u dus vinden in Genesis 17, de versen 15 tot en met 22. We lezen alleen het eerste en het laatste van deze versen. Ze zijn u zojuist in hun geheel voorgelezen. Genesis 17, vers 15. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Tot en met vers 22. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem smeken om zijn zegen. Heere, gij eeuwige en almachtige God, gij die iedere dag spreekt in de natuur, de zon doet opgaan, kracht en zegen schenkt aan alle mensen op deze aarde. Gij komt bijzonder deze morgen tot ons door te spreken in het rijk van uw genade, door te spreken door uw heilig woord. En wij smeken u, Heere, laten onze ogen open mogen gaan voor de zegeningen die u schenkt in de natuur en in ons dagelijkse leven, dat wij ze mogen beschouwen en ontdekken als onverdiende zegeningen, maar wil u boven al onze ogen openen voor het onverdiende van uw zegen, wanneer we samen mogen zijn onder uw woord en mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dan smeken we heel in bijzonder, Heere, kom zelf in de prediking van uw woord mee. Vanmorgen worden we opnieuw stilgezet bij het leven van de aartsvader, de vader van alle gelovigen, Abraham. We worden erop gewezen hoe dat u, o grote en eeuwige Heere, het verbond met Abraham bevestigde. En hoe u beloofde dat u door de weg van de onmogelijkheden heen toch uw zegen wilde schenken in de geboorte van Isaac. Zo werkt u nog. U als de verbondsgod wil dingen doen die bij de mensen onmogelijk zijn, maar die bij u mogelijk zijn. En daarom smeken we in alle ootmoed, Heere, wil die dingen ook onder ons werken, wonderen van genade. Want wat door uw genade gedaan wordt, dat is onmogelijk bij ons. Wij zijn zo verloren door de zonde, dat wij onszelf niet kunnen redden. Dat mensen ons niet kunnen redden. Dat wat goede gedachten over onszelf ons de zaligheid niet kunnen schenken. Alles is onmogelijk aan onze kant. Zou u ons dat ook willen leren voor het eerst of opnieuw? Dat wij alle mogelijkheden van onszelf als niet leren achten. Aan het eind komen met al onze werken en al onze plichten. Heere, geef dat het dan zo mag zijn dat vanmorgen onze ogen geopend worden. Dat waar nu alle mogelijkheden ons ontbreken. En niemand zorgt voor onze ziel. Dat Gij het onmogelijke kunt doen en wil doen. Wonderen wil doen van uw genade. Heere, wil dat bijzonder duidelijk maken aan hen die met zichzelf vastlopen. En met zoveel geestelijke vragen en onmogelijkheden rondtobben. Wil u midden in de duisternis van hun eigen schuld en van hun vastgelopen leven spreken dat Gij wonderen doen kunt, Gij alleen. En wil dat ook door uw geest bevestigen en toepassen aan hun hart. Ja, wil u de weg openen die in Christus geopend is. Open die weg ook voor het oog van ons hart. Opdat wij te midden van alle nevels en duisternis en vragen en schuld die weg mogen ontwaren. En mogen ontdekken dat u wegen opent waarvan ons uit geen wegen zijn. Wil u ook aan uw kinderen gedenken, Heere, die uit de duisternis van de zonde zijn overgebracht in het wonderbare licht van uw genade. U weet hoe het in hun leven zijn kan. In het leven van hen die nog zo van verre staan, in het leven van uw kinderen die meer geoefend zijn, ja ook in het leven van hen die iets van de zekerheid van dat waarachtige geloof mogen kennen. Heere, wil u wanneer het donker is, laten zien dat Gij toch uw werk voleindigt. En leer uw volk grote verwachtingen hebben van uw werk en lage verwachtingen van zichzelf. Ja, wil u geven dat in de praktijk van het leven beleefd mag worden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Wil u ook geven dat in de beproeving, en u weet hoeveel malen uw volk in de zeef van de beproeving gebracht wordt, het niet zo mag zijn dat moedeloosheid en ongeloof de overhand mogen hebben, maar dat in de beproeving het geloof gesterkt mag worden. En wanneer er door de beproeving koudheid en kilheid is. Er misschien onder uw kinderen zijn vanmorgen die nergens bij kunnen. Hun hart ook niet mee kunnen krijgen. Omdat het zo dor en toegesloten is. En ze het zelf ook niet kunnen verbreken. En geen goede gedachten van u kunnen geven. Heere, denk dan aan uw verbond. En wil om uw verbond droge, dorre harten verbreken. En wil ze samenvoegen tot de vrees van uw naam. Wil u geven dat ook in harten waar geen gedachten van u en van uw eer zijn, gedachten tot uw eer mogen komen. En dat er heilige verwondering mag zijn. Verwondering die er ook kwam, dwars door alle strijd heen en door alle tekort heen bij Abraham. Toen u uw verbond ging uitleggen en verder bevestigen. Heere, leg ook aan uw volk uw verbond steeds verder uit. En ontsluit de schatkamer van uw verbondsgeheimenissen. En leer hen door het geloof in die binnenste schatkamer, in dat heiligdom van vrije genade, steeds meer blikken. Denk zo aan ons alle, Heere. Wil ons bewaren voor de zonde en ons zegenen vanuit uw woord en door de werkingen van uw Heilige Geest. Wees u met de hele gemeente en met allen zoals wij hier zijn samengekomen. U kent ons, u weet alle omstandigheden, u weet die volmaakt beter dan dat wij het zelf weten en zelf onder woorden kunnen brengen. We dragen dan heel bijzonder hen aan u op die bijzondere moeiten en zorgen kennen. We denken aan hen die door droefheid getroffen werden. Ook de week die voorbij ging, werden gezinnen uit ons midden weer door rouw getroffen. We denken aan de familie van der Baan en de verdere familie. Nu een broer van zuster van der Baan deze week overleed en al begraven is. Heere, wil u de hele familie, allen die door dit verdriet getroffen zijn, gedenken en uw goddelijke troost en hulp, kracht van boven schenken. Wil u ook deze roepstem gebruiken en zegenen. We denken ook aan de familie vroeg in de wei, van wie een schoonzuster overleed na een kortstondig ziekbed. Heere, ook daar is verdriet. Wil u in dat gemis en in de vragen die er zijn kunnen uw goddelijke leiding en uw goddelijke vertroostingen schenken. En zou u ook deze omstandigheden nog zo willen gebruiken dat er winst uit voortvloeit voor de eeuwigheid. We denken ook aan alle anderen die eenzaam zijn en verdrietig omdat al langer geleden rouw hun woning, hun leven en hun hart binnentrad. Heere, denk aan weduwe en wezen, aan hen die man of vrouw, vader, moeder, een van hun kinderen moeten missen. O Heere, wil uw balsem gieten, ook wanneer na lange tijd soms de wonde zo pijn kan doen. En wil u geven dat in alle verdriet en rouw uw vertroostingen het hart mogen verkwikken. Want dat is het allervoornaamste. We smeken u ook om uw zegen voor al onze zieken. We willen ook hen aan u opdragen, bijzonder hen die ernstig ziek zijn. Dan denken we aan zuster Verwij, die steeds zwakker wordt. Heere, u kent haar omstandigheden, de pijn die er de laatste week is, en de zorgen en de vragen die ze ook zelf heeft. Heere, zou u haar op haar hoge leeftijd voor uw rekening willen nemen, de pijnen draaglijk willen doen zijn en bijzonder ook willen schenken dat uw gunst en genade haar deel mag zijn. Heere, wil u dat doen tot eer van uw naam. We smeken u ook voor uw ontfermingen over zuster van Loon, die ernstig ziek is en opnieuw deze week tegenvallende berichten moest horen. De operatie die gepland was, kon niet doorgaan. En nu staat ze voor een beslissing voor verdere behandelingen. U weet, Heere, wat dat alles betekent voor haar en voor allen die rondom haar staan, voor haar kinderen bijzonder. O Heere, wil u haar de rust en de kracht geven om het aan u over te geven en van u te verwachten? Zou u nog uitkomsten willen geven, ook naar het lichaam? Bij u zijn toch uitkomsten meer dan wij denken en dan wij vragen kunnen. Maar zou u bijzonder ook geestelijk haar willen gedenken en in deze voor haar en haar kinderen bijzonder moeilijke omstandigheden haar uw genade willen schenken, die meer sterkt dan wat dan ook in dit leven? Heere, ontferm u over hen allen naar de grootheid van uw barmhartigheid. We willen deze morgen ook denken aan Kees van de Steenhoven, die nog steeds in het Delta ziekenhuis verpleegd wordt. Heere, wil u ook hem gedenken met zijn ouders en de verdere familie. Wil u uw zegen schenken zodat we veranderingen en vooruitgang ten goede mogen zien. Wil u geven dat hij kracht en dat hij licht van u ontvangen mag. En wil u deze omstandigheden bijzonder ook voor hem persoonlijk tot zegen doen zijn. Heere, ook bij al de vragen die hier zijn, mogen we toch alles aan u voorleggen. En smeken, schenk gij uw zegen. We willen ook vanmorgen alle zegeningen die er onder ons zijn niet vergeten. En we smeken, Heere, wil u geven dat, of er nu tegenspoeden en moeite zijn, of zegeningen en redenen tot dankbaarheid, het alles ons verbinden mag, uitdrijven mag tot de troon van uw genade. En vanmorgen willen we bijzonder uw naam dankzeggen dat de familie Wielhouwer deze komende week hoopt te gedenken dat zij 25 jaar aan elkaar zijn verbonden door de band van het huwelijk. En dat hopen ze deze week met hun kinderen te gedenken. Heere, het is een reden om uw naam dank te zeggen, persoonlijk, als gezin, maar ook openlijk in het midden van de gemeente. En laat het dan in hun beider hart en in de harten van hun kinderen mogen leven. Wat zullen we de Heere vergelden voor alle weldaden die Hij bewezen heeft. Want u hebt hen samen met hun kinderen deze 25 jaar door willen sparen. Door dagen van vreugde, ook door moeilijke dagen, bent u dezelfde gebleven. Heere, dat dat tot ootmoedige verwondering en dankbaarheid mag stemmen. Ach, wil u zelf die dankbaarheid geven. Maar wil ook schenken dat zij met elkaar voor de toekomst gespaard mogen blijven. En dat uw zegen, bovenal de zegen van uw genade, ook met kracht en in rijke mate in hun harten en ook in de gezinskring mag werken. Heere, verdiend is dat niet, maar wil u het schenken naar uw genade. We bidden u, wees zo met ons. In alle dingen die ons levenspad kruisen, willen we onze harten voor u neerleggen. Wil u met ons zijn. Bijzonder vragen we u, denk aan ons in uw gunst wanneer we samen uw woord openen. Heere, wil u zelf meekomen, een woord zegenen, uw woord zegenen aan onze harten. En wil u tot ons spreken. Sterk ons in de prediking. Geef ons gedachten tot uw eer en kracht en geest om uw woord uit te dragen in betoning van geest en van kracht. We vragen het u niet omdat wij iets verdienen of waard zijn, want we hebben alles verzondigd, maar wil u het doen uit enkel genade, om hem die u altijd hoort, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Psalm 111, de versen 2, 3 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot. Hij maakte hij die heerlijk is. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit bevalt. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En wat er verder volgt, het is het eerste vers van Psalm 89, wat we zingen na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, misschien hebt u de uitdrukking wel eens gehoord dat de Heere altijd werkt volgens de weg van het verbond of op de wijze van het verbond. Of u hem nu gehoord hebt of niet, het is wel waar dat de Bijbel duidelijk maakt dat de Heere in zijn genade verbondsgewijze wil werken. En daarmee wordt dan vaak alleen maar verstaan dat de Heere verbondsgewijze werkt in die zin dat hij wil werken in de lijn van de geslachten. En zeker, dat is een kant van de zaak. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat wil zeggen, de Heere wil in de lijn van de geslachten van de ene generatie naar de andere werken. Dat heeft hij zelf in de verbondswoorden die we zo even gelezen hebben ook gezegd. Maar er ligt nog veel meer opgesloten in die eenvoudige uitdrukking dat de Heere verbondsgewijze of volgens de weg van het verbond werkt. Wat dan allemaal ligt er in die uitdrukking opgesloten? Nog meer dan het feit dat God werkt in de lijn van de geslachten. Wel, we willen er vanmorgen iets van horen, zonder volledig te zijn. Maar wanneer we stilstaan bij de tekst, horen we toch het een en ander over de weg van het verbond. Dat is allereerst de weg van het wonder. Want we horen nu voor het eerst met nadruk dat de zoon die God beloofd heeft geboren wordt uit Sarai, die onvruchtbaar was. In de tweede plaats de weg van de beproeving. Abraham ziet het niet direct allemaal voor zich en vandaar dat hij lacht. En ten derde de weg van de scheiding. Er wordt aan het slot van het woord wat de Heere spreekt onderscheid gemaakt tussen verbondskind en verbondskind. De weg van het verbond is in de eerste plaats de weg van het wonder, in de tweede plaats de weg van de beproeving en in de derde plaats de weg van de scheiding. Het is zo dat we al geruime tijd bezig zijn met na te denken over het feit hoe God zijn verbond met Abraham heeft opgericht. En het is al meermalen gezegd dat dat een geschiedenis heeft. De Heere begint met de belofte, geeft dat later nog duidelijker dan in het begin de vorm van een verbond. En in dit hoofdstuk, het 17e hoofdstuk uit het boek Genesis, vinden we de voltooiing van wat de Heere over het verbond aan Abraham meedeelt. En dan hebben we tot nu toe twee dingen eigenlijk gezien in de weken die voorbij gingen. We hebben gezien dat de Heere allereerst het verbond met Abraham bevestigt. Hij herhaalt aan het begin van dit hoofdstuk al de beloften die hij eigenlijk vroeger al aan Abraham gegeven heeft. Maar daar komt nu in de tweede plaats bij dat hij nu ook het teken en het zegel van dat verbond instelt. De besnijdenis. We dachten daarover na de afgelopen week. Hoe God in dat teken van de besnijdenis Abraham en zijn kinderen verplicht tot geloof en bekering en een nieuwe gehoorzaamheid. Hoe dat teken een onuitwisbaar teken in het vlees was, wat nooit ongedaan gemaakt kon worden. En als God dan het teken ingesteld heeft, dan gaat de Heere op één punt nog verder. En hij zegt tot Abraham dat hij die belofte met name zal gaan vervullen, dat Abraham tot de vader van een volk zal worden, dat hij een zoon zal krijgen. En dat wordt ingeleid met de woorden dat de Heere tegen Abraham zegt: wel, niet alleen uw naam, Abraham, is veranderd in Abraham, maar nu moet u ook de naam van uw vrouw Sarai veranderen in Sara. En waarom moet dat gebeuren? Wel, de verklaring geeft de Heere er zelf bij. Haar naam zal zijn Sara, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Daar hebt u het. In die naamsverandering van Sarai naar Sara gaat het eigenlijk om hetzelfde waarbij het bij de naamsverandering van Abraham ging. In vers 5 lezen we dat Abraham van Gods wegen zijn naam moet veranderen in Abraham, want hij zal tot een menigte, een vader van een menigte der volken worden. En bij Sara hetzelfde. God zal haar zegenen en zij zal tot volken worden, ja, koningen zullen uit haar voortkomen. Wat betekent die hele naamsverandering? Wel, om heel eenvoudig dat eerst maar zo te zeggen, die verandering van namen van Abraham en Sarai is taalkundig nogal ingewikkeld. En we zullen daar vanmorgen ook maar niet te breed op ingaan. Het verschil tussen Abraham en Abraham is taalkundig maar heel klein en tussen Sarai en Sara ook. Abraham, de betekenis is wat omstreden, maar meestal wordt gezegd dat Abraham betekent vader is verheven. En dat kan op verschillende manieren uitgelegd worden. De uitleg die meestal wordt voorgestaan is dat het een verwijzing is naar de verhevenheid van God als vader. Dan zou de naam Abraham dus betekenen: God, de vader, is de verhevene. En als die naam veranderd wordt in Abraham, dan betekent die naam vader van een menigte. En dat wordt dan ook duidelijk in dit hoofdstuk: vader van een menigte van volken. En bij Sara is het verschil tussen de eerste en de tweede naam nog kleiner. Sarai betekent mijn vorstin. De betekenis zou zijn dat Sarai Abrams vorstin is. Het is een naam van liefde, zegt een van de uitleggers. Maar die naam wordt veranderd in vorstin. En daarmee zou de Heere dan uitdrukken dat Sarai tot een vorstin wordt in zijn koninkrijk. Namelijk dat zij tot de moeder van vele volken zou worden en dat vorsten uit haar zouden voortkomen. Wel, die laatste uitleg is inderdaad volgens de schriften zelf de juiste. Het gaat zowel bij Abraham als bij Sara om de belofte van God dat hun kinderen talrijk zullen worden en dat zij een zoon zullen krijgen. Maar is dat alles wat over die namen te zeggen is? Is een naamsverandering op goddelijk bevel niet altijd iets heel bijzonders, zeker, gemeente? En ik wil daar toch nog iets dieper op ingaan, al zal dat kort moeten zijn. Het is zo dat wanneer wij in de Bijbel lezen, en dat gebeurt niet zoveel, dat iemands naam op Gods bevel veranderd wordt, dat dat altijd een heel beslissend en diep ingrijpend iets is. Als we enkele voorbeelden noemen, op Gods bevel werd de naam van Eva veranderd. Eerst heette zij Maninne en dan wordt zij Eva Gewa, moeder van levende genoemd. U leest dat de naam van Jacob veranderd wordt. In de nacht van Pniel zegt God als de zon opgaat tot hem: uw naam zal zijn Israël, vorst van God, want ge hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. En ook in het Nieuwe Testament lezen we van iets dergelijks. Denkt u alleen maar aan Petrus, wiens naam eerst was Simon, en van wie de Heere Jezus Christus zegt in Matthäus 16, uw naam zal niet meer zijn Simon, maar Petrus, rots of rotsman, want op deze Petra, op de rots van die belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Daar hebt u zo wat voorbeelden dat op hoog bevel namen veranderd worden. En nu zitten er meestal aan die naamsveranderingen twee kanten. Naamsverandering kan diepe betekenis hebben in het geestelijke leven van de man of de vrouw die het betreft. Het kan aanduiden een overgang. Denkt u maar aan Jacob, daar is dat het duidelijkst. Jacob, wiens naam betekent bedrieger, wordt tot een vorst van God. Als hij in die nacht, in die worsteling, door de Heere uit het slijk wordt opgericht en door de kracht van Gods genade de overwinning behaalt, dan komt er een andere lijn, vroeger zeiden ze een andere gang, in zijn geestelijke leven. En zo zullen ook de namen Abraham en Sara betekenis gehad hebben in het geestelijke leven van Abraham en Sara. Het zal op zijn minst een sterke bemoediging geweest zijn. Een nadrukkelijk betuigen van Gods wegen. Dat ondanks alle strijd en ondanks alle onmogelijkheid de Heere toch zijn woord waar zou maken in hun leven. Van nu af aan zijn ze met hun naam er getuigen van dat de Heere aan hen denkt en dat de Heere op hun neerziet. Maar het is niet alleen van betekenis voor het persoonlijke geestelijke leven, die naamsverandering, al is dat in het ene geval duidelijker dan het andere. Een naamsverandering betekent ook dat God in die naam uitdrukt dat hij voor degene wiens naam hij verandert een nieuwe opdracht heeft. Of een nieuwe toekomst aan hen schenkt. God zal wat nieuws maken. En dat is vooral duidelijk in deze naamsverandering van Sara en Abraham. God zal iets nieuws maken, iets nieuws openbaren. Namelijk, hij zal laten zien dat uit een 100-jarige en een 90-jarige een kind geboren zal worden wat het beloofde kind zal zijn. Hij zal laten zien dat hij door de weg van de onmogelijkheden heen wil werken. En dat hij zijn verbond vervult op een wijze, op een manier die tegen alle menselijke redeneren en tegen alle menselijke berekeningen ingaat. De weg van het verbond. Abraham en Sara mogen het tot in hun naam horen. Is de weg van het wonder. Want God laat nu voor het eerst in alle duidelijkheid zien. Niet dat Abraham gezegend zal worden met kinderen zonder Sara, maar dat ook Sara in het verbond met God begrepen is en dat het kind van Abraham en Sara, dat dat de beloofde zoon is. U weet het, dat laatste, dat had God nog niet duidelijk gezegd. Het lag eigenlijk wel in al die beloften opgesloten. Maar te meer omdat het nog niet duidelijk gezegd was, had Sarai en Abraham, toen het allemaal zo lang duurde en toen het bleek dat Sarai geen kinderen kon krijgen, toen hadden ze maar gezocht naar een andere oplossing. Hagar, de tweede vrouw, een jonge vrouw. En het kind wat uit Abraham en Hagar geboren zou worden, dat zou het beloofde kind zijn. En zo langzamerhand door de jaren heen, toen dat kind ook geboren was, Ismaël, toen hadden zeker Abraham en wellicht ook Sara en Hagar en allen in de tent, hadden zich ermee verzoend. Ismaël, die nu 13 jaar was, die zou het kind zijn. Die zou de zegen van de Heere dragen en tot een volk worden dat de Heere zegenen zou. Maar al hebben alle mensen zich ermee verzoend dat Ismaël het zou worden, dat was Gods weg niet. God had er zich niet mee verzoend. En de Heere laat nu met grote nadruk in deze naamsveranderingen al zien en in de woorden die daarop volgen. Nee, niet Ismaël, maar uit Abraham en Sara zal ik mij een volk bouwen. De belofte zal via Abraham en Sara vervuld worden. Zij zal tot een menigte van volken worden. Koningen zullen uit haar voortkomen. En zo laat God zien, niet de weg van het vlees, van menselijk redeneren, maar de weg van mij. Niet de weg waarlangs mensen het nog in eigen hand hebben, maar de weg van de onmogelijkheid en de weg van het wonder. Dat is de weg die ik ga. En zo staan Abraham en Sara met hun nieuwe namen. De namen waarin de zegen van God, ik zal u zegenen, tot een groot volk stellen. Zo staan Abraham en Sara met hun nieuwe namen aan het begin van de geschiedenis. Als zichtbare tekenen van de wijze waarop God wil werken. Want u moet het maar eens nagaan. Dat is een goede zaak om dat zo eens na te gaan. Hoe verder in de Bijbel nu over Abraham en Sara gesproken wordt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En dan leest u herhaaldelijk als het over de geestelijke inhoud van die geschiedenis van Abraham en Sara gaat. Dat zij als voorbeeld gesteld worden hoe God werkt. Namelijk door de onmogelijkheden heen. Mag ik twee teksten aanhalen? Ik denk aan de tekst uit Jesaja 51, het begin van dat hoofdstuk. Daar zit Sion Gods, de kerk van de Heere, zouden wij zeggen, in de grote ellende. Ze zoeken de Heere, maar het is alles zo donker en de weg van de Heere is zo duister. En dan spreekt de Heere hen aan. En dan zegt hij tot hen, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. En die de Heere zoekt. Dat waren ze dus. Mensen die het om de gerechtigheid te doen was. En die de Heere zochten, maar de Heere maar niet konden vinden. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt. En de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abram, uw lieder vader. En Sara die u lieden gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was. En ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten. En dan moet u die woorden maar eens rustig op u in laten werken. Mensen die God niet kunnen vinden omdat ze hem kwijt zijn. En die verlangen naar de gerechtigheid. Een gerechtigheid die ze zelf niet kunnen bewerken. Worden gewezen op Abraham en Sara. En dan wordt Abraham vergeleken met een rots. Een onvruchtbare rots. Wat kan er nu uit een rots tevoorschijn komen? En Sara wordt vergeleken met een put. Uitgegraven put. Niets van te verwachten. Denk daar nu eens over na. Aanschouw dat, zegt de Heer. Zo heb ik Abraham vermenigvuldigd, als een rots onvruchtbaar. Als een bornput, niets van te verwachten. Door de onmogelijkheden heen heb ik ze gezegend. En zo zal ik troosten. Ziet u het? Dat is de weg van God, de weg van het verbond. Daar hebben Abraham en Sara langs een lange en moeilijke weg iets van gezien en iets van geleerd. Het gaat in al deze wonderlijke en onbegrijpelijke omstandigheden om het werk van God. En God werkt door de onmogelijkheden heen. En u zou ook kunnen denken om een andere tekst te noemen, aan Romeinen 4, waar ook over Abraham gesproken wordt. En ook daar leest u het, als het over Abraham gaat, dat Abraham onvruchtbaar was. En dat Sara geen kind kon krijgen. En dat hij toch op God hoopte. God die zo wilde werken, door de onmogelijkheden heen. En zo ligt er een geweldige boodschap in die naamsverandering van Sara en van Abraham. En in het feit dat de Heere zo gaat werken en zo gaat spreken wanneer hij zijn verbond aan Abraham uitlegt. Nee, het verbond is niet maar iets wat ons laat zien dat de Heere genadig wil zijn. En nou hangt het van onze keuze af of we daarmee instemmen, ja of nee. En we leven zomaar verder. Nee, het verbond is het genadeverbond. Dat wijst op de noodzaak van de genade. En de mogelijkheid van de genade. En dat laat ons zien dat God genade kan en wil bewijzen aan de grootste van alle zondaren. Maar als genade genade wordt, dan gaat dat altijd door de onmogelijkheden heen. En dan leert ieder mens er iets van die genade leert kennen. Dat hij een verloren zondaar was. Dat zij niets voor God in te brengen had. Ze leren er ook iets van dat ze hulpeloos en machteloos verloren zijn. We konden onszelf niet verlossen. Je leert er iets van om aan het eind te komen met alle eigen mogelijkheden en alle vleeselijke berekeningen. In één woord, in de diepe Bijbelse zin, verloren zondaar zijn. Kennen we daar iets van in ons leven? Dat we steeds dieper gaan zien, verloren zondaar te zijn. En dat wij steeds meer vastlopen. Op het vlees, op de zonde, op de schuld, op de onmogelijkheid. Misschien is er iemand vanmorgen in de kerk die al zo vaak het woord van de Heere gehoord heeft. En in wiens hart misschien al een poos, misschien nog niet zo lang, allerlei geestelijke vragen zijn gekomen. Die vastloopt met zichzelf. Die zegt, de Heere wil genade bewijzen. Dat staat in de schriften en dat wordt van de kansel gekondigd. Maar ik zie die genade niet en waar moet ik ze vinden? Christus is gekomen om zondaren zalig te maken, maar wie is hij? Je ziet bij jezelf alleen maar onmogelijkheden en schuld. Ach gemeente, dan laat de Heere nu juist zien dat hij wil werken door de onmogelijkheden heen. Langs de weg van het wonder. Langs de weg van de genade. Langs de weg waarin niet de mens en zijn vleeselijke prestaties verheerlijkt worden. Maar langs de weg waarin de mens vernederd wordt. En waarin zijn genade verheerlijkt wordt. En daarom ligt er in het verbond zo'n geweldige troost. Want het verbond zegt dat het voor goddeloze mensen mogelijk is om zalig te worden. Dat het voor verloren zondaren mogelijk is om behouden te worden. Dat het voor mensen die bij zichzelf geen vruchtbaarheid in geestelijke zin ontdekken, mogelijk is om hem te leren kennen in wie alle geestelijke vruchten te vinden zijn. Dat in hem alles te vinden is. Dat is de weg die de Heere wijst in het verbond, de weg van het wonder. En zo hebben Abraham en Sara het door heel veel strijd heen moeten leren. Dit is het verbond. God schenkt een zoon uit Abraham en Sara. Door menselijke onmogelijkheden heen. Om zijn genade te verheerlijken. En zijn eer groot te maken. Wel, Abraham hoort het aan. En u zegt misschien, Abraham zal wel heel verwonderd zijn als hij dat allemaal hoort. Ja, Abraham is wel verwonderd, maar het is toch een verwondering waar wel het een en ander aan ontbreekt. Want als hij dit hoort, dan valt Abraham op zijn aangezicht opnieuw. En u weet, het vallen op het aangezicht, dat is teken van eerbied, teken van verwondering. Maar dan lezen we iets wonderlijks daarachter. Abraham viel op zijn aangezicht en hij lachte en hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden en zal Sarah die 90 jaar oud is baren. En Abraham zeide, och dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Wanneer u lang over deze woorden nadenkt, dan wordt het duidelijk dat er hier twee krachten in Abraham aan het strijden zijn. Geloof en ongeloof. Of beter gezegd in dit verband, geest en vlees. Nee, het is niet zo dat Abraham hier lacht totaal in ongeloof. Maar dat hij hier lacht in twijfel, terwijl er toch ook geloof is. Die wonderlijke mengeling die er zijn kan in het leven van een kind van God hier op aarde. En als we zo deze woorden uitleggen, dan moet ik helaas afstand nemen van de kanttekening bij de Statenbijbel. U weet wel, ik heb groot respect voor de kanttekeningen en vaak is die uitleg de juiste. Maar hier wordt bij deze tekst althans een uitleg gegeven die in het licht van het geheel van de schrift en het leven van Abraham toch iets te ver gaat. Hier wordt namelijk in de kanttekeningen ongeveer dit gezegd. Abraham lachte in het geloof en dat lachen van Abraham was juist een lachen waarin hij overtuigd was met de volle zekerheid dat God inderdaad langs de weg van het wonder Isaac zou laten geboren worden. En dan verwijst de kanttekening naar verschillende teksten. Met name zal een rol gespeeld hebben wat staat in Romeinen 4, dat Abraham de belofte geloofd heeft en dat hij door ongeloof niet heeft getwijfeld, gevende God de eer. Maar u loopt met die uitleg wel vast. U loopt namelijk vast met de woorden die volgen. Och, dat Ismaël voor uw aangezicht leefde. Daaruit blijkt dat er wel geloof is bij Abraham, zeker, dat mogen we niet ontkennen. En daarin is de kanttekening terecht. Maar het is niet het geloof dat ongeschokt is. Het is het geloof dat bestreden is, dat aangevochten is. Er is iets van het hinken op twee gedachten. Hij buigt voor de Heere in ootmoedige verwondering. Maar zijn lachen is toch ook vermengd met ongeloof. Kan iemand die zo oud is, Heere, is dat mogelijk? Het is op zijn minst een aangevochten vraag die hier uit Abrahams hart komt. En dat blijkt vooral omdat hij zegt, is het niet genoeg dat we Ismaël hebben? Mag hij het niet zijn? Laat hij voor uw aangezicht mogen leven? En daaruit blijkt iets heel duidelijk. Want het is inderdaad waar dat Abraham op die toppen van het geloof gekomen is die in Romeinen 4 beschreven worden. Dat hij God geloofd heeft. En dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof, gevende God de eer. Dat is waar. Daar heeft Abraham iets van gekend. En die momenten zijn er in zijn leven geweest. Maar de Bijbel tekent het geloof ook in dit hoofdstuk niet als iets wat altijd op de toppen leeft. Dat geloof wordt aangevochten. En door de aanvechting heen, Luther zou zeggen, door de oven, door de smeltkroes van de aanvechting heen komt Abraham straks tot de toppen van het geloof. En mag hij zonder twijfel het geloven en God de eer geven. Maar hier in zijn lachen en in zijn pleidooi voor Ismaël is dat geloof aangevochten. Komt er nog veel vlees en wereld bij. Wat is de Bijbel ook hierin toch eerlijk, gemeente. Dat het Gods kinderen niet tekent als mensen die het altijd hebben. Of die het altijd maar in hun zak hebben. Maar die zelfs wanneer de Heere tot hun hart spreekt. En wanneer de Heere overtuigend spreekt. Zoals dat hier toch duidelijk in de geschiedenis van Abraham blijkt. Nog te worstelen hebben met vlees en wereld. Met ingezonkenheid en menselijke berekeningen. Vergeet u het niet. Gods kinderen dragen hier in dit leven altijd de zonde. En de vleeselijkheid en het ingezonkene nog mee. En het is alleen genade als dat overwonnen wordt. Ook bij Abraham, de vader van alle gelovigen, aangevochten. Pleitend voor Ismaël, lachend op zijn minst in diepe geestelijke strijd. Zo wordt hij ons hier getekend. En zo ziet u dat de weg van het verbond ook een weg is waarin de Heere de zijne beproeft. Dat is trouwens iets wat in de Bijbel ook telkens voortkomt. God beproeft het verbondsvolk. Israël als natie. U moet het Oude Testament maar eens lezen vanuit dat gezichtspunt. Dat verbondsvolk wordt beproefd. Beproefd in de woestijnreis, waarin de Heere hem beproefde om te zien wat in hun hart was, zegt de schrift. Ze worden beproefd in de tijd van de richteren, ze worden beproefd in de koningentijd, onder de dienst van de profeten. De geschiedenis van het verbond, ja, de Heere komt telkens met zijn woord tot het volk om te beproeven wat in hun hart is. En dat is niet alleen zo. Bij de mensen die uiterlijk bij het verbond horen. Heel het volk van Israël. Heel de gemeente. Maar dat gaat door op een bijzondere manier. In het leven van Gods volk. De verbondsgod beproeft zijn volk. Degene die de Heere vrezen. Om te zien wat in hun hart is. En vandaar dat we in de schriften lezen. Acht het niet vreemd. Dat de verdrukking en de beproeving van het geloof u overkomt. Dat zijn geen vreemde dingen. Als we beproefd worden. Bijzonder voor de levende kerk is het niet iets vreemds als ze beproefd worden. Want die beproeving is nuttig, schrijft Paulus. Juist die beproeving geeft geestelijke groei. Geeft verdieping. Geeft dieper inzicht in de zondekennis. Geeft meer kennis van Christus. Geeft leidzaamheid. Werkt hoop. De hoop die niet beschaamt. Werkt bevinding. Wat is de vrucht van de beproeving in ons leven? En dan stel ik die vraag in tweeën. Wat is de vrucht van de beproeving wanneer het woord u beproeft? En wanneer door het woord van de prediking aan u, aan ons verbondskinderen gevraagd wordt, wat doet u met het woord? Wat is er in uw hart? Wat werkt het woord, wat werkt de doop, wat werkt het verbond van God uit in uw leven? Want zo werd Israël beproefd telkens weer. De jonge mensen, de kinderen, de ouderen. Het woord van het verbond was een beproevend, een onderzoekend woord. Wat heeft het verbond u gedaan? Wat heeft het woord van de prediking u gedaan? Dat is een vraag om over na te denken. Een vraag om mee naar huis te nemen vanmorgen. Een vraag om voor de Heere neer te leggen. Heere, u beproeft ons telkens door het woord en soms ook door gebeurtenissen. Maar wat heeft dat woord, wat heeft de doop, wat heeft het verbond nu gedaan, nu uitgewerkt in mijn leven? En die tweede vraag, die stel ik bijzonder aan hen die de Heere kennen, die door de genade van God dat verbond hebben leren omhelzen in het geloof en de schatten van het verbond voor hun persoonlijk leven mogen ervaren. De beproeving, de tijden van geestelijke verlating, de strijd die al Gods kinderen overkomt, waar brengt het ons? Oefent het ons in de strijd van het geloof en in de geestelijke kennis? O, vergeet het niet als u geestelijk leven bespreekt en het blijft altijd maar hetzelfde. Het zij dat u het altijd maar hebt, dat is niet naar het woord. Of het zij dat het altijd maar hetzelfde blijft in ingezonkenheid, zonder dat er oefeningen zijn, dan is er reden om het na te kijken en om uzelf eens te onderzoeken. Want de Heere gebruikt de oefeningen en de beproevingen en het onderricht om te oefenen in het ware geloof. En dat gaat door struikelen, door hinken, zinken, door alles heen. Abraham, hij lachte. Hij wist het niet. Abraham, hij kwam nog met Ismaël naar voren. Maar ook dat werd door de Heere gebruikt en geheiligd, zodat hij komen mocht tot die zekerheid waarin de twijfel werd uitgedreven. Ja, maar zegt u, is het dan niet begrijpelijk dat Abraham met Ismaël komt? Och, dat Ismaël voor uw aangezicht leven. Het was uiteindelijk zijn eigen vlees en bloed. Het was toch uiteindelijk zijn jongen die hij na zoveel jaren van de Heere gekregen had. Kinderen zijn toch een erfdeel des Heeren. En die 13 jaren waren toch voor Abraham in die zin onvergetelijk geweest dat hij van die jongen is gaan houden? Zeker. En in dat opzicht is het ook niet verkeerd dat Abraham Ismaël aan de Heere opdroeg. Het verkeerde moment is dat terwijl de Heere duidelijk wijst dat een ander de drager van de belofte zal zijn, namelijk de zoon van Abraham, dat hij toch nog zo hecht aan Ismaël. Maar het feit dat hij voor Ismaël bidt en dat hij zegen voor Ismaël vraagt, dat is niet verkeerd. Dat is alleen maar goed. En daar geeft de Heere dan toch ook antwoord op. De Heere wijst aan de ene kant het gebed af dat Ismaël de zoon zal zijn, uit wie het volk zal voortkomen en op wie de belofte zal rusten. Maar aan de andere kant zegt hij, toch zal ik ook Ismaël zegenen. Aangaande Ismaël, weet u het nog, zijn naam betekent de Heere hoort. Aangaande Ismaël heb ik u verhoord. En ik zal hem zegenen en er zullen 12 vorsten uit hem voortkomen en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond is met Isaac, Yitzchak. Hij die lachte, betekent dat. En van het lachen van Abraham en van het lachen van Sarai heeft Ismaël zijn naam gekregen. Hij die lachte. Yitzchak, Isaac. Daarmee zal ik het verbond oprichten. Wat we hier zien, gemeente, is dat er in het verbond ook onderscheid is. We hebben dat in een eerdere preek al aangestipt. Het verbond wordt opgericht met Abraham en zijn zaad. En al die kinderen van Abraham, ja zelfs de mannen die in het huis geboren zijn, ze worden besneden. Dat wil zeggen dat verbond is opgericht met Abraham en zijn kinderen. Er is geen onderscheid. Aan al die kinderen is het verbond in die zin gegeven dat de eisen van het verbond en de belofte van het verbond, dat die toegezegd worden aan Abraham en zijn kinderen. Maar u leest hier dat er toch binnen die kring van de verbondskinderen onderscheid is. Er is een Isaac en een Ismaël. En straks is er een Jacob en een Esau. En nog weer straks zijn er kinderen van Israël die de Heere vrezen in de woestijn, maar ook velen waarvan de schrift zegt dat God in hen geen welgevallen had. En zo loopt er door de verbondskinderen een scheidslijn. Alle onder de verbondsweldaden en de verbondsverplichtingen. Maar met Isaac zal het verbond worden opgericht. Dat wil zeggen, alleen Isaac zal door het geloof de volle genieting, de volle kennis van het verbond hebben. Alleen Isaac zal door het geloof de zaligheid van het verbond kennen. En zo wordt Ismaël en straks ook Esau en straks ook vele kinderen Israëls, ook al zijn ze rijk bevoorrecht, worden toch naar de rand van het verbond gedreven. Want er kunnen ook verbondskinderen verloren gaan, die het teken en zegel van het verbond van God dragen. Er kunnen ook verbondskinderen eeuwig buitengeworpen worden, ook al zijn ze rijk gezegend door de Heere. Laten we dat nooit vergeten. Ja, maar hoe kan dat dan? Hier staat het toch, ik zal. Dus het verbond dat met Isaac wordt opgericht, het feit dat Isaac toch dat verbond ten volle leert kennen en de zaligheid leert kennen, dat ligt toch van Gods soeverein welbehagen? Inderdaad. Hier raken we aan het geheimenis, aan het wonder van de uitverkiezing. Maar ook al staat het hier nadrukkelijk dat God naar zijn welbehagen Isaac uitkiest en het verbond met hem bevestigt en hem tot de beleving van die verbondsweldaden zal verheffen. Als Ismaël wordt afgewezen en als straks Esau in het eerst geboorterecht niet deelt en als straks velen van de Israëlieten in de woestijn moeten horen dat God in hen geen welgevallen heeft, dan is dat altijd eigen schuld. Eigen schuld. Dan is dat verwerpen van de God van het verbond. Dan is dat het gaan van eigen wegen. Dan is dat het zoeken van eigen eer. Dan is dat het versmaden van de weldaden van het verbond, zoals u het zo duidelijk ziet bij Esau, die zijn eerst geboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes. En vandaar dat we heel nadrukkelijk aan het einde van de prediking van vanmorgen moeten zeggen, er ligt een scheidslijn op het erf van het verbond, ook onder ons, ook onder onze kinderen. Ook in de verre geslachten. Er zijn hen die op het verbond leven, maar niet door het geloof en in de weg van de bekering de God van het verbond hebben leren kennen. En zij zullen ondanks hun voorrechten, als God het niet verhoedt, verloren gaan. Maar aan hen moet ik tegelijkertijd zeggen, als u verloren zou gaan, dan is het eigen schuld. Dan is het het verachten van het verbond. Dan is het niet werkzaam zijn met wat de Heere in zijn verbond toezegt. Met het woord van de levende God. Dan is het het verachten van de wegen van de Heere. Waarom mensen, kinderen, verloren gaan. En er is de dringende roep, juist ook op het erf van het verbond nodig. Bekeert u, gij afkerige verbondskinderen. Bekeert u, gij afkerige verbondskinderen. En dan wil de Heere genadig aan de grootste van alle zondaren hun afkeringen genezen. Maar die bekering, dat wonder van de bekering, dat wonder van de wedergeboorte, dat is noodzakelijk. Mensen die onbekeerd zijn, jonge mensen, ouderen, vraag daar veel om. Smeek daar veel om. Pleit veel op wat in het verbond wordt toegezegd. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En als we door genade, als een verloren zondaar, behouden worden, dan is dat enkel en alleen genade. Waarom werd Isaac zalig? Omdat God het wilde. Waarom werd Jacob behouden? Omdat de Heere dat wilde. Waarom werden Caleb en al die anderen behouden onder Israël? Omdat God het wilde. En juist het kind van het verbond, dat door de genade van God wordt opgezocht, leert het heel nadrukkelijk. Niet omdat ik beter was. Niet omdat ik zocht, niet omdat ik riep, niet omdat ik wat dan ook deed. Maar het was genade. Genade alleen. Genade die verkregen werd, dat wel. In de weg van het bidden. In de weg van het smeken. In de weg van het luisteren. In de weg van de middelen. Maar het was genade, genade alleen. En juist wanneer door genade het verbond opengaat, dan gaat u in het verbond zien tot in de diepste geheimen van het genadewerk van God. Dan gaat u zien dat de Heere nu uit genade, soevereine genade, zondaren zalig maakt. En dat hij alles in dat verbond wel geordend heeft. Of om het met het woord van de psalmdichter te zeggen, dat hij in zijn goddelijke ontferming en liefde het hele gebouw van zijn genade naar het vaste bestek laat reizen. En dat hij trouw blijft aan Isaac, aan Jacob en aan allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Omdat hij het vastgelegd heeft in zijn eeuwig verbond. En daar mag de kerk van zingen. Hier, soms door de strijd en de tranen heen. Soms op de hoogtepunten van het geloof. Maar straks volkomen. Eeuwig zingen. Van de goedertierenheid van deze God. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat Gij een verbond hebt opgericht en gedachten des vredes had. En dat er wel niemand naar U zoekt en naar U vraagt. O Heere, geef dat wij dat verbond wat U met Abraham en zijn kinderen en wat U nog met zondige mensen en hun nakomelingen opricht, dat wij van dat verbond op de juiste wijze gebruik maken. Dat is pleitend als onwaardige. Pleitend als mensen die alles in moeten leveren. Die voor U niets te vertellen hebben. En voor U geen rechten hebben. Pleitend op genade. Op de belofte van genade. Op het woord van genade. Alleen. Heere, breek dan in ons alles maar af wat U in de weg staat. En zegen Uw woord zo dat wij gaan zoeken, dat wij gaan smeken, als een arme zondaar, om die verbondsgeheimenissen die U hebt vastgelegd in dat verbond, om die te ontvangen. Heere, wees U met ons. Zegen het woord. Breng ons vanavond weer samen, wanneer we in het licht van de catechismus open na te denken over de geest die levend maakt. Geef dat ook dan Uw woord gezegend mag worden. We zeggen Uw naam dank voor alle hulp en goedheid, voor alle genade en ondersteuning die U deze morgen schonk. Wil het ook verder ons deze dag niet onthouden en willen de naprediker van zijn om Jezus wil. Amen. Psalm 102 vers 16 is onze slotzang. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij U wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor Uw aanschijn. Met hun zaad, Uwe naam ter ere leven. En wat er verder volgt, dat is het 16e vers van Psalm 102. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.